Jesaja 9, vers 5a, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Een paar jaar geleden heb ik gepreekt over vers 1 tot en met 5. Vanavond in de doopdienst zoomen we in op vers 5a. En de Heere laat daar getuigen van zijn onuitsprekelijke gaven. Drie gedachten, de inhoud van dat geschenk. In de tweede plaats de gever van dat geschenk. En ten derde de waarde van dat geschenk. Dus de Heere laat getuigen van zijn onuitsprekelijke gaven. De inhoud van zijn geschenk, de gever van dit geschenk, de waarde van dit geschenk. Dus ten eerste de inhoud van dit geschenk. Gemeente des Heren, doophouders, ik heb uiteraard geen geboortekaartje gehad van u. U wist ook niet dat ik de doopdienst zou doen. Maar ik ga het niet invullen. Maar zo heeft het er niet gestaan. Een dochter is ons geboren. Een dochter is ons gegeven. Je kunt dat wel op een kaartje zetten. Maar het zou niet deugen. Onze kinderen worden niet voor ons geboren. Ze worden voor zichzelf geboren. Nog nauwkeuriger gezegd, ze worden geboren om zalig te worden. Maar ze worden niet voor ons geboren. Als ze klein zijn, kunnen ze nog heerlijk koesteren. Je kunt ze neerleggen waar je wilt. Je kunt ze wiegen. Maar het duurt niet zo lang of het klinkt al ik het zelf doen. Als ze groter worden, krijgen ze hun eigen wil en daar kom je achter. En ze kiezen hun eigen weg. En dat geeft niet, dat geeft niet. Als ze maar wederom geboren zijn. Dat ze willen wat God wil. En dat ze de weg van God gaan. Dat is ook de bedoeling van God met het huwelijk en de kinderzegen. Is u opgevallen toen u trouwde en het huwelijksformulier gelezen werd? En Gods bedoelingen met het huwelijk getekend werden? Dat er niet stond, het zal leuk voor ze zijn als ze een jongen en een meisje krijgen. Dat staat er niet. Er staat iets anders. En daar vallen we als ouders helemaal buiten. En dat zij de kinderen die ze krijgen zullen opvoeden tot Gods eer en tot heerlijkheid, zaligheid van de kinderen. Staan wij niet in dat rijtje? De vreugde van de ouders staat er niet tussen. Dat is het geheim. Onze kinderen worden niet voor ons geboren. Deze woorden zijn van een heel bijzonder kind gesproken. Het gaat om het kind waardoor de Heere Israël uit duisternis verlossen zal. Waarin ze terechtgekomen zijn door de zonde, want de zonde brengt altijd duisternis door het ongeloof van koning Agas. Koning Rezing van Syrië, en Peking van het Tienstammenrijk willen samen tegen Juda, tegen koning Achas optrekken. En Jesaja mag aan Achas gaan vertellen, je hoeft er niet over in te zitten. Ze zullen je niks kunnen doen. De Heere zal je beschermen. En van die twee vijanden blijft op den duur niets meer over. Binnen 65 jaar zal het Tienstammenrijk verpletterd en weggevoerd worden. En dan zegt de Heere door de mond van Jesaja tegen Achas, jij mag van mij een teken vragen. Jij mag van mij een teken vragen. En dan zegt Achas heel vroom, of wat kunnen we toch vroom zijn? Ik zal geen teken vragen, dat is niet nodig. Ik zal de Heere niet op de proef stellen. Maar ondertussen zoekt hij zijn heil en zijn hulp bij de koning van Assyrië. Gemeente, dat is wat, hè? Hij mag een teken van de Heere vragen. Dat de Heere hem bewaren zal. Maar dat hoeft hij niet. En waarom niet? De diepste reden is dat hij veel meer waarde hecht aan de toezegging van de koning van Assyrië. Als jij in de nesten komt, zal ik je helpen. Dat geeft hem veel meer veiligheid. Is dat niet de nood van een mens buiten Christus? Niet kunnen vertrouwen op Gods genadige belofte, maar veel meer hebben als het gaat om een huurhuis krijgen, als de wethouder je wat toezegt, als je dat veel meer zegt dan wat de Heere belooft in zijn woord. Veel meer vastheid, de belofte van mensen. En natuurlijk zeggen we dan, de Heere moet het doen en we vertrouwen op de Heere. Maar op cruciale momenten vinden wij die belofte van de Heere maar theoretisch. Dat is het vervloekte ongeloof van Genesis 3. En dat ongeloof brengt de dood in de wereld. En dat zien we nou ook bij koning Achas. Omdat hij meer vertrouwen heeft in de belofte van de koning van Assyrië, brengt hij Israël in die vreselijke situatie, Juda en Benjamin, van de ballingschap en alles wat ermee verbonden is. De verwoesting, de vernietiging van de tempel van Jeruzalem. Het hele land wordt verwoest en Israël komt in grote duisternis. Wat laat de Heer nou zien in hoofdstuk 9? Ik zal Israël verlossen. Waar de duisternis heerst en de duisternis benauwt, waar het radeloos maakt en opstandig maakt, daar komt een radicale verandering. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Weet je wat dat betekent? Door heel de Bijbel heen wordt aan Gods aanwezigheid vergeleken met een licht. Het betekent dus, de Heere zelf zal verschijnen. Dat is het wonder, God zal verschijnen in Jezus Christus. In plaats van de ontrouwe koning, wiens kortzichtige defensieve politiek het land in de afgrond heeft gebracht, door niet op God te vertrouwen. Dat land zal de Heere de ideale koning geven. Al is het maar een kind. Hij zal alle oorlogen tot een einde brengen. En hij zal een eeuwig koninkrijk oprichten dat gebaseerd is op recht en op gerechtigheid. God zal verschijnen in een kind. Voor Agas een ergernis om daarop te vertrouwen. Maar dat is nou precies de manier waarop God verlost. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Het profeterend te midden van het Israël van zijn dagen, mag Jesaja uitroepen, dat kind is voor ons geboren. Voor ons, dat kind is aan ons gegeven. En voor Jesaja ligt het nog in de toekomst. Hij zou dus moeten zeggen, er zal een kind geboren worden, er zal een kind gegeven worden. Maar hier heb je het profetisch perspectief. Als God het laat zien, dan is het alsof het al zo is. Jesaja mag het zien alsof het al gebeurd is. En dat mag hij aan heel Israël verkondigen. Zichzelf in kluis. Dit kind komt voor ons. De Heere geeft deze zoon aan ons. Gemeente des Heren. Hij is voor u geboren. Schrijf dat maar op een kaartje en hang het maar op de spiegel. Hij is voor mij geboren. Dit kind komt voor ons. Hij is aan ons gegeven. U hebt een zaligmaker. U hebt een verlosser. En zo gaan we dat geboortekaartje van de Heer Jezus spellen voor ons en voor onze kinderen. Geliefden, we hebben dus een zaligmaker. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Verrast dat u? Wordt u er blij van? Je kunt een cadeau krijgen. Dat heel mooi is ingepakt. En je verwacht er een heleboel van. Maar dat het tegenvalt als je het uitpakt. Dit geschenk lijkt heel klein. Wat heb je aan een baby van een ander? In niets schijnt deze gave werkelijk te zijn en groot te zijn. De baby wordt geboren in een klein gehucht. Zijn moeder is een meisje van een jaar of 13, 14, 15. En niet van hoge kom af. Wordt geboren in het verblijf van dieren. Wordt gelegd in een kribbe, een voerbak van beesten. En toch is dat nou het wonder van God. Deze baby in een dierenverblijf in de kribbe. Laten we maar goed naar dit geschenk kijken. Ontdekt u als u kijkt de glorie. Ontdekt u het wonder. Deze hulpeloze baby is de eeuwige zoon van God. Paulus noemt hem in 2 Korinthe 9 vers 15 Gods onuitsprekelijke gave. God kan geen groter geschenk geven. Lord Jones zegt ergens, dit geschenk is zo groot dat God zichzelf in eeuwigheid niet meer overtreffen kan. Hij heeft ons gegeven de zoon van zijn eeuwige liefde. Die hij lief heeft vanaf eeuwigheid. En hij heeft hem in deze donkere, zondige, demonische wereld gezonden. Waarom? Om u, uw dochter, uw kinderen, tot God terug te brengen. Hij wordt geboren om te rellen, neder te dalen. Om de straf te dragen en het eeuwige leven te verdienen. In hem mogen wij en onze kinderen geboren worden om zalig te worden. Nou, dat is de eerste gedachte. De Heere laat Jesaja getuigen van zijn onuitsprekelijke gave. Ten tweede, de gever van dit geschenk. Geliefden moeten de vraag stellen, wie is de gever van dit geschenk? Dat is niet zo erg dan dat je een cadeau geeft, met liefde uitzoekt, een bruidspaar. En dat ze niet eens meer weten dat ze het van jou gaat hebben. Een geschenk vertelt ons heel veel, staan weinig bij stil misschien. Een geschenk, of het op een bruiloft, bij een jubileum is, of op een verjaardag. Een geschenk vertelt ons heel veel. Vertelt heel veel over de gever. Is dat cadeau met zorg uitgezocht? Is het met liefde gekocht? Is het met liefde geschonken? Wij mogen nooit vergeten dat God de Vader zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Natuurlijk, we moeten denken aan dat kind in de kribbe. En we mogen ons verwonderen dat Christus de heerlijkheid wilde afleggen. Dat hij, de almachtige zoon van God, een hulpeloze baby wilde worden die gevoed moest worden. Anders zou hij sterven. Maar we mogen nooit vergeten. God de Vader is de gever. Dat kan in theologie vergeten worden. Er zijn dominees die preken dat je aan de Heer Jezus niks hebt. Je moet eerst de eerste persoon leren kennen en dat is de rechter. En als die je veroordeelt, dan springt op het laatste moment Jezus als advocaat in de bres. Wat een karikatuurgemeente. Wat een oneer voor de Vader. Hij is de gever van dit geschenk in de kribbe. En wat erg als we dat vergeten. Verdrietig als je je kind dat gaat trouwen een heel mooi cadeau meegeeft en ze weten niet meer dat het van jou is geweest. Het zegt ook zoveel dat de Vader deze zoon gegeven heeft. U moet niet denken dat de zoon de vader gunstig moest stemmen. Tot andere gedachten moest brengen. Dan was hij er niet eens geweest. Het is de Vader die de zoon in de wereld heeft gezonden, zegt Paulus. En hij schrijft in Galaten 4 vers 4, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. En waarom heeft God zijn zoon uitgezonden? Om ons tot hem te brengen. Om door Christus tot de Vader te gaan. Dit geschenk wil ons doen denken aan en overtuigen van de liefde van God en de genade van God. Dat is het grote thema van de Bijbel, door alles heen. Waarom heeft God ons zijn zoon gegeven? Waarom omringt de Heer ons met zijn goedertierenheden? Dan zeggen wij in een rouwadvertentie soms, heiligt de Heer deze roepstem aan ons hart. Ik begrijp wat er bedoeld is. Maar waarom schrijven we dat niet op de kaart van ons jubileum? 50 jaar getrouwd. Het zijn de goedertierenheden des Heren die tot bekering moeten leiden. Hij heiligde die aan ons hart. Goedertierenheden moeten tot bekering leiden. tot omkeer en terugkeer en verbinding van ons hart aan de Heere. Waarom gaf de Heere ons dat geschenk? Nou, niet als een beloning, als teken van dankbaarheid, dat doen wij. Iemand heeft wat voor ons gedaan, dan gaan we een bos bloemen brengen. Of iets, dat hoeft niet, ja, maar we kunnen niet leven van genade, dat doen we. Zo geven we geschenken te bedanken, te belonen. God heeft zijn onuitsprekelijke gave daar in de kribbe niet gegeven als een beloning. Kerstfeest is juist eeuwig ondenkbaar en komt alleen van de kant van God. Wij verdienen niets. Wij verdienen de straf, de hel, het oordeel. We hebben alle tegen God gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En nu komt God zonder reden in ons, alleen zijn heilige naam. Dit kostbare geschenk geven aan mensen die zo met wantrouwen tegenover hem vervuld zijn. En die met vijandschap tegenover hem gestaan hebben. Daar zouden wij met geen haar op ons hoofd aan denken. Zouden wij het meest kostbare dat we hebben geven aan iemand die ons door het slijk heeft gehaald? Never. God doet het. God heeft het gedaan. Het is allemaal genade. Allemaal genade, ondanks ons. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Er staat niet als lief heeft God de wereld. Maar de wereld gehad. Als ik zou zeggen, nou ik heb mijn vrouw lief gehad, dan zou u denken, is er wat aan de knikker daar? Nee hoor. Maar waarom staat het er zo? Omdat het een tegendaad is. Tegen die vuile actie van de Satan die we toe hebben gelaten. God heeft je niet lief. Als God je lief had, mocht je wel. Die gemene redenering waar je nog steeds mee komt. En dan komt God, zijn liefde dat die waarachtig was, bewijzen. Hoe? Door zijn enige geboren zoon zichzelf te geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft op dat en dat is in het heden en ieder die in hem gelooft, gered zal zijn. Sommige mensen gaan ergens naartoe. Dat doen ze op Urk niet, denk ik. Maar sommige mensen gaan naartoe en zeggen dan tegen een vrouw, had jij een cadeautje? Nee, nou kijken of we nog wat in de kast hebben. Wat zullen we geven? Wat is waardevol als mensen er echt aandacht aan besteden? Er goed over nadenken. Met zorg uitkiezen. Dat heeft God gedaan. God besloot in de stilte van de eeuwigheid om dit geschenk te geven. Hij overlegde samen met de Zoon en met de Heilige Geest. En daarom, als, ja, dan kunnen we schattige zanten vragen, ja, maar als God nou wist dat de mens vallen zou, waarom heeft hij dan? Nou, omdat God wist dat we vallen zouden, had God het noodplan klaar. Adam, waar ben je? Toen heb jij gegeten. Die vrouw. Onbekeerlijk, onverzoenlijk. En dan, ik zal, met een hoofdletter, Dat is het geheim van de belofte. God zegt, ik neem dat voor mijn rekening. Ik zal. Daarom had de Heere gelijk die moederbelofte paraat in de zon na de zondeval. En die moederbelofte loopt door heel het Oude Testament heen. En elke keer breidt de Heere die moederbelofte uit. Die wordt steeds helderder, scherper. Juda, jij bent het aan het huis van David. En dan gij Bethlehem Ephrata en een kind is ons geboren. En dan lijkt het even 400 jaar alsof God het vergeten is. De tijd tussen Maleachi en Johannes de Doper. 400 jaar is er geen profeet. En dan komt de Heer na 4000 jaar en vervult zijn belofte in de schoot van Maria. En nu zichtbaar in de kribbe. Het kerstfeest verkondigt met grote helderheid en zekerheid. God vervult zijn belofte. En zo roept de kribbe op, gelooft zijn trouw en heilrijk woord. Ouders, leef uit de belofte. Beloften van God laten zien wat je mist en niet missen kunt, wat je nodig hebt en wat de Heere wil werken. Gemeente, we denken te weinig uit de belofte. Calvijn zegt ook, wat is nou het ware geloof? Dat is een vaste en zekere kennis. Niet van, ik ben bekeerd, ik heb dit meegemaakt. Dat een vaste en zekere kennis. Waarvan? Van Gods genadige belofte. In Jezus Christus. Ja, zodra u een belofte tegenkomt, sla het oog op Christus. Alleen om zijn natuurlijk. En die wordt door de Heilige Geest. Ga je die belofte proeven. En hij schept het over vanuit het verstand dat geheiligd is. Dat het proeft in je hart als een spijker in de muur. Hij zegt, neem de belofte weg, zegt Calvijn. En weet je, als de belofte weg zijn, dat is de ruggengraat van het geloof. Als mijn ruggengraat er nu uitgehaald werd, dan zag ik als een plumper in elkaar. Dat zijn er dus zonder belofte geen geloof. En de Eskines zeggen, soms is het zo rijk dat de belofte als sneeuwvlokken, het gaat zomaar je mond in. Maar aan de andere kant kun je er niet bij komen. Zegt hij, kruip op je knieën naar Gods belofte. Leg je vinger, Heer, het staat er. Zoek een belofte op bij de aanvechting waar u in zit. En praat er met de Heer over. Gods genadige verbondsbelofte. Die hij vanavond verzegeld heeft. Zoals wij kunnen zeggen, ook mijn hand erop. Zo verzegelt de Heer met vader en moeder. En God de Vader heeft betuigd en verzegeld dat hij met Ami een eeuwig verbonden genade heeft opgericht. Dat hij haar tot zijn kind en erfgename heeft aangenomen. U bent allemaal kinderen van God in de aanneming. Een vader had twee zonen. Een vrome en een wereldse. Die vader hield van alle twee. Een vader had twee zonen, maar die zonen waren geen kind. Vader was voor hen geen vader. Dat is onze nood. Je bent gedoopt, je bent een kind van God. Maar je hebt die vader niet lief. Maar hij heeft gezegd, ik wil je tot kind en erfgenaam aannemen. En daarom wil ik je met alle goed verzorgen. Een vader, een moeder, u bent er nu achter, hè, nu u zelf een kind hebt. Hoe wonderlijk die liefde als vader, als moeder is. Dat er alles voor over hebt. Zo wil hij alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren. Of als hij het toe, als het nodig voor ons is, ten onze beste keren. En als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, geliefde. Verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En die belofte is zo waarachtig dat in het dankgebed gezegd wordt, u hebt onze zonden vergeven. Dat is bij God vandaan waarachtig. Waar, zoals hij tegen heel Israël gezegd heeft, dat land dat heb ik u gegeven. Maar de meesten zijn er niet ingegaan. vanwege hun ongeloof. Trek dat maar door naar de heilige doop. Hij verzegelt ons dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvend. En zo worden wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Ja, maar moet worden toegepast. Ho, wacht even. Ik doop u in de naam van de Heilige Geest. Zo betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil. En ons wil schenken wat wij in de belofte in Christus al hebben. Namelijk de afwassing van de zonde, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. En dan is het al in. Totdat wij het eeuwige leven onbevlekt, daar zorgt hij ook voor gesteld zullen worden. Geliefde, dat kind is voor ons geboren. En deze zoon is aan ons en onze kinderen gegeven. We hebben een zaligmaker. Maar nemen we hem aan uit de handen van de Vader. En in hem zijn al Gods beloften, ja en amen. Belofte voor de opvoeding, belofte voor de verlossing, voor de heiliging, voor de heerlijkmaking, voor het uur van de beproeving. De belofte laten zien wat we missen, niet missen kunnen, wat de Heer wil schenken. En dan hebt u de aanvechting, misschien kan ik het geloven, mag ik het geloven. Kerstfeest zegt, u moet het geloven. Na 4000 jaar is God het niet vergeten. En de dag komt dat God zijn belofte vervult. Ook die van de wederkomst. Dat zal groot zijn ouders als die bezuinigen gaat. En je mag samen met je kinderen de Heere tegemoet in de lucht. Heerlijk gemaakt. En kerstfeest zegt, er valt geen belofte ter aarde. En die bedierbare beloften zijn vermaakt aan u en uw kinderen. We hebben een zaligmaker. En als we deze belofte geloven, kunnen we ook met vertrouwen naar de toekomst kijken. God verandert niet. Hij is onveranderlijk. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. En dat op de dag van Christus wederkomst. En dan denk ik ook aan die belofte, Romeinen 8. Hoe zal hij, die zal zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Nog een paar woorden, die laatste gedachte. De waarde van dit geschenk. Soms zijn we teleurgesteld over een cadeau. De kinderen weten dat wel. Dat, ja, als je graag een racebaan wil en je hebt dat gevraagd, dan kun je eigenlijk aan niets anders meer denken. En als je wat anders krijgt, of het nog zo'n mooie trui of broek is, dan ben je zwaar teleurgesteld. Ja, in die zin laat een geschenk ook iets zien van degene die het krijgt. Wat is onze reactie bij Gods geschenk in de kribben? Is dat wat u verwacht? Bent u daar blij mee? Of gaat u straks de kerk uit en laat u het cadeau hierachter? Of neemt u het mee naar huis? Zingt het bij u? Terwijl u hem hebt aangenomen uit de handen van de Vader onder de preek vanavond. Lieve verlosser. Neemt u dit geschenk met verwondering aan en zegt u dank u voor die onuitsprekelijke gave. Hoe waardeert u de kostbaarheid? De wereld ziet er niks in. Waarom niet? Omdat ze nog nooit gezien hebben wat ze nodig hebben. Dat geldt ook van ons in de kerk. Als we niet gezien hebben wat we nodig hebben, dat we hem nodig hebben, dan zien we niks in hem. Maar als we het zien, dan zien we het. Hij is Gods onuitsprekelijke gave. En? Ja, dat vragen we ook bij een cadeau. Hoeveel kost zoiets nou? En als we zien dat iemand er heel wat voor neergelegd heeft, dan zeggen we, nou, dan worden we er verlegen van. Realiseert u zich wat dit cadeau gekost heeft? De Vader die eeuwig één is met de Zoon. En die Heilige Geest zendt zijn enige geboden Zoon. Het is heel wat als je één kind hebt en dat gaat uit logeren bij oma en opa. Dan moet je dat echt leren loslaten als moeder, toch? En dan bemoedig je, nou, maar ze zijn zo gek erop, joh, die zijn echt voorzichtig ermee. Ja, nu zendt deze Vader zijn enige geboren Zoon naar een wereld waar niemand voor hem zorgt. En hem uiteindelijk zal doden aan het kruis. Dat kost die Vader alles. Want het is zijn geliefde Zoon in wie al zijn welbehagen is. En het kost de Zoon alles. Hij was altijd bij God. Hij was gelijk aan God. En heeft zijn glorie afgelegd. Om ontledigd te worden. Om naakt uit de moederschoot voor te komen met twee lege knuisjes. Hij van wie al het goud van de wereld is. Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Geliefde, dat kost dit geschenk. En aan het einde van zijn leven is daar de angst, de hel, de schande van het kruis. Maar dat heeft hij allemaal overgehad voor de heerlijkheid die hem werd voorgesteld. De verlossing van zondaren en scharen die niemand tellen kan. Dan we gaan naar de afronding. Wat bewerkt nou dit geschenk? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat geschenk bevrijdt ons en onze kinderen van de hel, van de eeuwige verdoemenis. En van het ongeluk dat het leven is buiten God. Wie de Zoon aanneemt uit de handen van de Vader, ontvangt uit vrije genade vergeving van zonde, verlossing van de eeuwige straf. Positief, God verzoent ons met zichzelf. Door dit geschenk herstelt hij ons in zijn gunst. Hij verbindt ons aan zichzelf, hij geeft ons een nieuwe natuur, een nieuw leven. En zoveel hem hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven, bevoegdheid om kinderen van God genoemd te worden. U krijgt door hem de adoptie, door God. De Vader verenigd met Christus. Zodat en opdat wij erfgenamen zijn van God met Christus. En door dit geschenk kunnen we voorbij deze wereld en de ondergang van deze wereld zien tot in het eeuwige leven. En dan komt Gods plan tot vervulling, een schare die niemand tellen kan. En van wie elk door de Heere geheel aan zijn enige geboren Zoon der gelijkvormig zal zijn. We zullen als Jezus zijn. Geliefde, u hebt de uitnodiging ontvangen voor u en uw kinderen. Laat u meenemen naar de eeuwige glorie die komt. Dan zullen we met hem zijn. Regeren en zijn roemrijke aanwezigheid genieten voor eeuwig en voor eeuwig. Heerlijk om dat bij de kribbe te zien, te knielen en te omhelzen. Amen.